Ik ga eerst even kijken of in de zaal reacties zijn. Die zijn er. Huub Lindhorst.
Ja.
Sorry, ik ga even ontbreken. Het is voor de achterste deel is het van belang dat...
Ten aanzien van die nieuwe zaaksbehandeling... is de bestuursrechter met zijn eigen bedoeling bezig. Maar daaraan vooraf is bijna altijd een bezwaarbehandeling gegaan. En die bezwaarbehandeling die was ooit bedoeld als informeel. Zeker niet beperkt tot een iets en juridisch. Die hebben we vervolgens in bijna alle gemeentes formeel gemaakt door een commissie in te stellen. Wat van de wet niet hoeft, maar dat hebben we wel gedaan. Vervolgens zijn die commissies een beetje net gaan doen alsof ze een rechtbank waren. En dat gaat denk ik, ik heb daar niet een heel zuiver beeld van, maar dat gaat denk ik nog steeds wel door, op zijn minst hier en daar. En dan zitten we één fase verder, waar de toetsing niet meer vol is, maar nog volgens de regel rechtmatig. En dan gaat in die fase gaat er een nieuwe aanpak komen, die ik overigens prachtig vind. Maar zouden we niet een nieuwe aanpak moeten hebben in de bezwarenfase? En zou dat niet nog, dan is die zaak nog warmer. Dan zou die niet nog effectiever kunnen zijn.
Ja, je keek naar Peter Niels.
Ja, ik geef u groot gelijk. Het is zoals het is. We zitten met een bezwaarschriftfase die in wezen ook weer geformaliseerd is geworden. Sterk juridisch ingestoken wordt meestal. Dus we hebben, zeg maar, als bestuursrechter hier wel een taak. Stel dat het allemaal prachtig zou gaan worden in de bezwaarfase, zouden we dan van deze behandelwijze moeten afstappen? Ik denk het nog niet, want de andere setting in de rechtbank speelt een rol. En kennelijk zijn partijen er niet uitgekomen, want anders waren ze niet bij die rechter terechtgekomen. Dus het blijkt denk ik van belang. Misschien krijgen we wel veel minder zaken, dat zou kunnen. Dat zou ook een goede zaak zijn, want dan is er ergens iets eerder opgelost. Maar om het verhaal door te trekken, zou het ook nog in appel een rol kunnen spelen. Nou, wat we zien is dat de appelrechters dit gedachtegoed ook wel omarmen. En ik verwacht eerlijk gezegd dat zij minder zaken zullen gaan krijgen. Maar de zaken die er zijn, hebben puur door het tijdsverloop toch weer een andere dynamiek gekregen. Waarin het goed is om het opnieuw te verkennen. Van wat speelt er hier nou echt? Zodat we niet elkaar voor de gek aan het houden zijn allemaal.
Annie
Brouwer. Ja, ik heb kort aangestipt, nog even omdat het zo aangekaart wordt. Ik heb in de loop der jaren van bij gemeenten gezien dat er veel meer geïnvesteerd wordt om ook al op dat niveau tot oplossingen te komen. En je zag los van hoe de gemeenteambtenaren daarin ook gewoon scholing kregen, maar zag je ook dat de juridische ondersteuning van degene die in bezwaar ging deskundige werd. En je zag dat wanneer het te scherp was geweest achteraf, dat de ombudsman, veel gemeenten hadden in die tijd, ik geloof dat er nu meer bij de nationale ombudsman zijn, maar wij hadden destijds een eigen bureau-ombudsman. En onderschat niet hoe scherp die was wanneer die vernam dat het niet goed gegaan was. Dus er is ook daar eigenlijk al een heel aantal jaren iets aan de gang.
Neem deze.
Ik denk dat voor wat betreft die bezwaarschriftenprocedure je een onderscheid moet maken wat eerder vanmiddag werd gemaakt tussen wat genoemd werd dat politieke deel en dat niet-politieke deel. Daar begin ik maar mee. Omdat ik denk dat bij dat niet-politieke deel die bezwaarschriftencommissie meer als rechter functioneert dan bij dat politieke deel, voor zover ze al daar een rol spelen. Maar voor zover dat gaat om het politieke deel, kan ik er alleen maar op wijzen, ik sluit aan bij Annie, dat het heel essentieel is dat in de aanloop tot een besluit, laat ik maar zeggen een bestemmingsplan, maar het kan ook wat anders zijn, dat de wisselwerking tussen bestuur, college van BMW bijvoorbeeld, en de bevolking of een deel van de bevolking uiterst essentieel is en allerlei andere belangengroepen. Als je daarin investeert, krijg je niet alle problemen van tafel, maar wel veel. Je krijgt in ieder geval begrip. Maar wat je merkt in dit land, want er gebeurt nu van alles, er zijn commissies geweest, dat er een natuurlijke behoefte is om dat weer te formaliseren. En met u vrees ik dat al dit soort dingen van procedures, van overleg, als je dat formaliseert, dat het het einde van het vermaak is. En dat moet je maar de ruimte geven. denk dat je dan daarna de winst wel incasseert. Burger en bestuur.
Dank u. Gaat u wel.
Ja, we hebben ook...
Zou u daar naartoe gaan?
Het is zeker waar dat ook in de bezwaarfase nog en in de primaire besluitvormingsfase heel veel winst te behalen valt. Maar ook daar zijn we, we werken ook samen met mensen die bezig zijn met de nieuwe zaaksbehandeling. Maar daar hebben we ook een landelijk traject en dat is prettig contact met de overheid. En dan werken we met heel veel gemeenten, waterschappen, provincies, maar ook ZPO's, alle bestuursorganen. Die werken daarin mee, dus om die informele aanpak goed vorm te kunnen geven. Dus ook in die voorfase zijn er ontwikkelingen op dit vlak. En onderzoek ook. Dus.
Even kijken. Er was nog iemand die wilde reageren.
Misschien kan ik nog. Ik krijg nu de indruk dat het Hemelse Koninkrijk binnenkort over ons zal neerdalen. Als het allemaal zo makkelijk was, is altijd de vraag, waarom is het dan nog niet gebeurd? Hè?
Ja, ja. We komen
vraag terug. Mijn ervaring met de bestuursrechter is dat er soms een voorlopige voorziening niet wordt toegewezen. En uiteindelijk de beroepsprocedure, dus de bodemprocedure, wel wordt toegewezen. Maar dat heeft dan verder alleen maar formele functie, maar geen feitelijke functie meer. Dat is aan de burger ook niet uit te leggen. Dat is de eerste vraag van hoe is de ervaring in Utrecht tegenwoordig?
En tweede vraag is meer van
de motivering van de uitspraken.
Ik ben bijna niet te onderbreken.
Dat is vaak een probleem. En ik merk dat zelf bij noten. Dat sommige uitspraken van de Raad van State blijkbaar in die noot ook niet. Want dan krijg je iets van vermoedelijk bedoelt de rechter dit. Dat lijkt me echt dodelijk voor de burger.
Oké. De eerste vraag.
Is denk ik heel feitelijk van aard. De rechter die zal sneller iets toewijzen in voorlopige voorziening als er iets onomkeerbaars dreigt te gebeuren. Dat is natuurlijk de eerste toets die daar plaatsvindt. Als dat niet het geval is en er is ook niet op de voorhand een onrechtmatigheid te besturen in besluit, dan zal zo'n voorlopige voorziening niet worden toegewezen. Want daar is zo'n procedure vaak dan ook niet het geëigende middel voor. En dat kan dat dan in beroep vervolgens nauwkeurig naar de zaak wordt gekeken en toch het beroep gegrond wordt verklaard. Dat kan.
Ja, maar dat betekent het feit dat de formele toewijzing wel aardig is, maar feitelijke toewijzing heb je niks aan. Want bijvoorbeeld met een bestemmingsplan, als dat voorlopig wordt goedgekeurd, dan kan er een bouwvergunning worden afgegeven. Daar kun je verder weinig tegen doen, want die past gewoon binnen dat voorlopig bestemmingsplan. Dus is het dus ook.
Ja, nee, dat is waar.
U had nog even. Aan elk rechtsbeschermingssysteem zitten onzekerheden. Het is onvermijdelijk dat rechters af en toe een uitspraak doen die in hoger beroep wordt overroeld of in de hoofdzaak wordt overroeld. Maar dat, ik zie daar niet een andere oplossing, eerlijk gezegd, voor.
In ieder geval van twijfel dat je gewoon toewijzen in de
voorlopige. Maar de vraag is natuurlijk steeds of de. Maar de vraag is natuurlijk altijd of de twijfel groot genoeg is. Wat betreft die voorzieningenrechter is mij laatst nog weer iets heel anders opgevallen. Want we krijgen natuurlijk steeds meer een bemiddelende rechter. Er zijn allemaal positieve dingen over gezegd. Maar helaas kwam mij een zaak onder ogen waarbij de voorzieningenrechter ging bemiddelen tussen partijen. Terwijl degene die de voorlopige voorziening aanvroeg evident niet ontvankelijk was. En ja, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Het moet natuurlijk wel binnen de juridische context van het geschil blijven. Als iemand bij de rechter komt die gewoon evident niet ontvankelijk is. Dan kan het allemaal, dan moet je toch niet een dorpsoudste onder de boom gaan spelen. En de rechter moet ook wel een beetje juridisch blijven.
Ja, maar dat is natuurlijk, als de bodemvoorziening wordt toegewezen, dan is de ontvankelijkheid natuurlijk al duidelijk.
Ja. Tim Borrel.
Ja, ik heb een hele andere vraag. Ik werk, Tim Borrel, ik werk bij het ministerie van Veiligheid en Justitie als wetgevingsambtenaar. En wat mij eigenlijk wel opviel aan de mooie inleidingen die u eigenlijk alle vier heeft gehouden, is dat geen van u eigenlijk heel concreet zei van nou, dat moet je in de wet veranderen. Of op dat punt is de AWB verkeerd. Ik hoorde geloof ik wel meneer Deetman even in het algemeen iets zeggen van zoveel procedures en zoveel regels. Maar goed, dat is natuurlijk een hele algemene opmerking. Het blijkt ook dat er heel veel kan binnen het bestaande systeem van de AWB. Ik bedoel, je kan uitkomen op een bestuursrechter die de burger afserveert in de geest van Leo Dame. En je kan uitkomen op een nieuwe zaaksbehandelaar in de geest van Peter Niehold. Mijn vraag aan u, vieren, is eigenlijk, ziet u eigenlijk nog wel oplossingen in de sfeer van wetgeving? Of hoeven we het daar helemaal niet meer over te hebben?
Ja, de vraag. Is de aanleiding om op enige wijze de wetgeving, denk in het bijzonder algemene wet bestuursrecht, om daar iets in te wijzigen? Ik zie Peter Nielt al klaar zitten voor de eerste wijziging.
Nou, we hebben daar in de aanloop tot de nieuwe zaaksbehandeling vrij uitgebreid over nagedacht en ook wel gesproken met mensen van het departement. Wat er even dreigde te gebeuren was dat er een soort van verplichting in de wet zou worden opgenomen om een regiezitting te gaan houden. En daarvan hebben we toen gezegd van doe dat nou niet, want dan haal je als het ware het hart uit de beweging. Dus doe dat niet. Nou, we hebben nu een soort van symboolregelgeving gekregen, namelijk dat de rechter moet streven naar zoveel mogelijk finale schuldbeslechting. Dat is mooi, daar kunnen we goed mee uit de voeten. We hebben wel nagedacht over of er niet al een soort van wetswijziging zou moeten worden ingezet op het feit dat we, als we het zo uitgebreid behandelen ter zitting en we geven partijen de gelegenheid om nog het een en ander aan te voeren, dan zouden we eigenlijk weer partijen toestemming moeten vragen om de zaak verder buiten de zitting af te doen. Nou, daar zou ik wel een soort van versoepeling in willen zien eigenlijk. Terecht op enig moment naast een uitgebreide behandeling zelf kan zeggen van hier is geen tweede zitting meer nodig. Er zal vast een verstandig gebruik van worden gemaakt.
Zonder dat partijen daarmee in hoeven te stemmen.
Ja, hè, wat je nu eigenlijk ook hebt bij de tussenuitspraak. Dat die iets verder wordt uitgebouwd in de AWB. En een andere obstakel is dat in de wet staat dat we een verweerschrift moeten vragen. Nou, daar hebben we eigenlijk nu af en toe last van.
Akkoord, helder. Ja. We gaan nog even door met de wijzigingen van de AWB. Wim Deetman gaf het eerste zin.
Waar ik sprak over de procedures en de regels, had dat minder betrekking op de AWB. Want veel komt uit andere wetten op die burger af. Laat ik u een voorbeeld noemen, het is het meest simpele voorbeeld. Men komt op tegen een bestemmingsplan of een wijziging van een bestemmingsplan. En men vreest overlast in de toekomst. En dan is het antwoord ja, dat is een aparte procedure. U kunt de burgemeester om handhaving vragen. En als u dat niet bevalt, dan kunt u, nou misschien zien we u hier wel weer terug. Nou, zo zijn er veel meer zaken. Waarbij ik denk dat is voor die burger heel onbevredigend. Dat al in een veel vroeger stadium kort gesloten moeten worden. Omdat een burger ook anticipeert en denkt van dat zal wel op die manier gaan. En wanneer die slechte ervaringen heeft, ja, dan is het toch wel veel gevraagd om aan te nemen dat hij nu opeens heel anders gaat denken. Nou, ze zijn er veel meer zaken. Dat bedoel ik te zeggen. Het moet voor de burger ook helder zijn wat hij bij de bestuursrechter kan halen. En daar kan bijvoorbeeld een lokaal bestuur een rol in spelen in voorlichting. De wijziging van de AWB, ik ben daar niet persoonlijk zo voor. Mijn ervaring is dat de AWB heel veel ruimte biedt als je maar wil. En ook omdat het bestuursprocesrecht volop in ontwikkeling is, heb ik de neiging om te zeggen, we kunnen met de AWB werken. Wat wel misschien nuttig is, dat is dat er aanvullingen plaatsvinden. Ik verwijs maar naar de discussie om het idee wat geloof ik nu weer even in wat rustiger vaarwater is rond de nieuwe omgevingswet en hoe dat moet worden aangepakt. Er zijn natuurlijk begrippen en de kwestie van de coördinatie, de kwestie van planbegrippen. Er zijn een aantal zaken waarvan je zegt, daar zouden we op termijn winst kunnen maken. Maar dat heeft meer te maken met uniformering en daardoor helderheid en transparant maken. Maar om te zeggen, we gaan nu allerlei dingen in die AWB weer veranderen. Ik zou maar zeggen, laten we maar werken met de mogelijkheden die er zijn. En de AWB maakt ook heel veel mogelijk.
Ja. Leeuwendam.
Ja, toen we vooroverleg hadden over de vraag hoe je mij zou aankondigen, zei je, vorige keer zal ik je ook aankondigen als lid van de commissie Scheltema. En toen heb ik gezegd, doe dat maar niet, want die is al 4 jaar niet bijeen geweest. En daar zit wel een probleem in, namelijk dat, en dat zie je ook in de literatuur als kritiek naar voren komt, wordt aangeduid als de verrommeling van de AWB. Omdat er voortdurend aan verbouwd wordt, maar zonder dat er over het systeem van de wet als zodanig nog systematisch wordt nagedacht. Ik wil natuurlijk de inspanningen van Scheltema en Bormann niet onderschatten, maar die commissie was ervoor om daar systematisch over na te denken. En wat zie je nu? Het effect is bijvoorbeeld, en de vraag is of dat nou wel zo'n positief effect is. Sinds 1994 is de rechter, de bestuursrechter, aanvankelijk steeds leidelijker geworden, is steeds meer achterover gaan leunen. En op een gegeven moment komen er dan allemaal nieuwe initiatieven, allemaal onder diezelfde wettekst. is het nou de taak van de rechterlijke macht om te bepalen hoe er geprocedeerd moet worden, of had de wetgever daar meer leidend in moeten zijn? Ik denk dat vanuit het systeem van democratische wetgeving de wetgever daar systematischer op had moeten inspelen, in plaats van zoveel verschillende varianten aan de manier waarop de bestuursrechter dat invult te geven. Er wordt gezegd dat is wel mooi dat die wet zo flexibel is. Ja, dat is heel mooi voor degene die daar flexibel invulling aan kunnen geven, want die hebben die vrijheden. Maar de burger, ik moet het burgerperspectief vanmiddag hier tenslotte vertolken, die kijkt toe en ziet dat hij nu ineens weer een heel actieve rechter krijgt in Utrecht. En nu de boodschap wordt door het land verspreid, heb ik begrepen. En de hele tijd is hij geconfronteerd geweest met een hele passieve rechter. Moet dat allemaal onder één wet kunnen zo?
En bedoel je, je zou het als wetgever sterk hebben kunnen volgen en bij kunnen sturen. Je zou pregnanter bijvoorbeeld de actieve rechter.
Nou ja, mijn stelling is nog steeds dat de AWB 94 uitgegaan is van een actieve rechter, ja, met ongelijkheidscompensatie en materiële waarheidszoeking. En dat is geleidelijk is dat uitgehold, dat beeld. En in de Kamer wordt er dan af en toe wel iets over gezegd, maar echt gestuurd wordt van, is dit nou een goede ontwikkeling? En nu is er dus een aantal vernieuwers, noem ik ze maar in de rechtspraak, bezielende vernieuwers. En die hebben op een gegeven moment gedacht, we hebben niet alleen een imagoprobleem, maar we hebben ook een materieel probleem, namelijk dat we eigenlijk geen goede rechtsbedeling hebben. En dat gaan we anders organiseren. Heel mooi initiatief, maar het is een beetje gek dat dat helemaal afhankelijk is van ontwikkelingen binnen die rechterlijke macht zelf en dus niet van buitenaf politiek, wetgevingstechnisch wordt aangestuurd.
Ja, ik begrijp dat wel, maar het is toch ook de wisselwerking met reacties vanuit de samenleving waar naar geluisterd wordt. En ik weet niet zeker of je dan onverwijld dat in wetgeving moet neerleggen. Ik vind het eigenlijk heel positief dat bijvoorbeeld bij de bestuursrechtspraak, we hebben dat zo even gehoord, gekeken wordt hoe gereageerd wordt en dat nagegaan wordt hoe de zaak ook verbeterd kan worden. En ik zou zeggen, geef dat proces volop kans. Want op het moment dat er een wetswijziging is, welke wet dan ook, dan begint het circus weer te lopen. Hoe moet je dit begrijpen? Hoe moet je dat verstaan? Hoe moet je zus toepassen? En die burger wacht weer af. Dus ik begrijp het wel, maar ik zou zeggen, van indien die veranderingen, en dat is zo, het gevolg zijn van kritiek, van opmerkingen vanuit de samenleving, uit welke hoek dan ook, laat dat dan nu maar even zijn gang gaan. En er zal ooit wel een moment in de toekomst komen dat je zegt, nou moeten we het misschien vastleggen. Maar doe dat niet te snel.
Ja. Nog even op dat punt doorgaan.
Het is toch een soort wetmatigheid eigenlijk in deze hele discussie. Kijk, wetgeving is volgend. En als je het verandert, moet je weten welk probleem je oplost. En ik heb eigenlijk in deze hele discussie, maar ook met mensen die ik tevoren nog eens gepraat had, echt niet helder gekregen wat vanuit de burger nou het probleem is. En straks gaan we met z'n allen als juristen, als politici of wat dan ook iets in gang zetten waar niemand op zit te wachten. En wat eigenlijk voor mij het meespeelt van is zoals we het nu hebben geregeld, is het dan voor de burger te ingewikkeld om te weten bij wie hij terecht moet als hij een bezwaar heeft? Dan vind ik niet in eerste instantie dat je de ABB zou moeten veranderen, maar kijk dan eens naar de samenhang van de andere wetten. Welke wet is dan leading om te zorgen dat als er klachten zijn, maar onderzoek dat dan ook breder, van wat is dan de oplossing? Ik ben toch echt bang om te gauw weer een beetje met risico van allemaal amendementen, waardoor het ook niet helderder wordt, het nu in gang te zetten om een wijziging op te starten.
Ja, ik begrijp je kanttekening. Het is weliswaar zo dat je zegt, ik zou niet weten wat nou precies het burgerprobleem is. Ja. Mij is wel opgevallen, de sprekers die vanuit de bestuurlijke invalshoek kijken naar het bestuursrecht zeggen, nou, daar is er eigenlijk best goed mee te werken. Zelfs als sluitstuk van de democratische rechtsstaat. Wordt er vanuit een burgerperspectief gesproken, dan is het aanmerkelijk kritischer. Dan is dat beeld van, ja, maar als je nou goed kijkt, krijgen de burgers zo weinig gelijk. Als je goed kijkt, dan krijgt de overheid nog een gelegenheid om met bestuurcodes en dergelijke te corrigeren. Dus het beeld van het, laat ik zeggen, van het forum opgeteld, komt wel naar voren. Het bestuur kan heel goed leven met het bestuursrecht. Sommigen zouden zeggen, ja, dat begrijp ik dan ook wel. Maar vanuit de burger is dat misschien minder. En misschien is dat ook wel dat die wederkerigheidsgedachte in het bestuursrecht toch misschien niet helemaal te realiseren en niet helemaal reëel is. En ik formuleer even die zin zo, omdat ik nu op het punt stond om dus geld aan het woord te geven.
Ja, toch ook even naar aanleiding van de discussie, moet nou de wetgeving veel veranderen? En is het waar wat Leo Dame zegt, daar zou er eigenlijk meer systematisch over nagedacht moeten worden? Liefst natuurlijk in een commissie onder mijn leiding. En dat vind ik op zichzelf ook wel. En ik vind dat we soms ook te weinig tijd hebben om over echt het grand design na te denken. En we moeten ook veranderen, denk ik. Die wet moet ook meegaan met zijn tijd. Tegelijkertijd is het wel zo dat het niet zomaar is, of niet zo is dat de rechters nou zomaar wat bedacht hebben en een beetje aan de gang gaan. Het is wel degelijk zo dat bij de derde evaluatie van de AWB juist naar voren is gekomen dat op de manier waarop geschillen beslecht werden, zowel bij bezwaar als ook bij de rechter, dat het toch wel heel belangrijk was dat er wijzigingen werd aangebracht. En daar is toen door die evaluatiecommissie gezegd, dat hoeft niet primair te leiden tot allerlei andere wetgeving, maar het is wel belangrijk dat de manier waarop die procedure wordt gevoerd, wordt veranderd. En daarna is er een hele discussie op gang gekomen, zijn de experimenten opgezet, hoe dat moet worden gedaan. Is dat ook in een regeringsstandpunt tot uitdrukking gekomen, dat is ook in de Kamer besproken. En de laatste tijd, dat is ook net genoemd, is ook in de wetgeving wordt een bepaling opgenomen waarin gezegd wordt, de rechter moet zoveel mogelijk finaal het geschil beslechten. Dus ik denk dat het wel degelijk, om het zo maar te zeggen, een democratische legitimatie heeft gekregen, dat er veel over gepraat is en dat niet de rechter zomaar eens wat aan het experimenteren is. Maar dat er wel degelijk een gevolg is van evaluatie en een nadenken over wat wetgeving en uitvoeringspraktijk en rechtelijke macht samen het beste kunnen doen. En ik denk dat dat ook de beste manier is om voortgang te maken. Ja. Dat wil ik nog even toevoegen.
Nu hier toch staat, mag ik nog even één aanvullende vraag nu stellen? Er zijn wel mensen, ik merkte ook in de voorbereiding, als we het hebben over algemene wet bestuursrecht, dan zeggen mensen wel eens, ook de heer Scheltema zegt wel eens dat het iets anders is geworden dan hij had bedoeld. Is dat zo?
Een duidelijk voorbeeld daarvan vind ik de bezwaarschriftprocedure. Die bezwaarschriftprocedure is in beginsel bedoeld als een betrekkelijk informele en snelle manier om een geschil op te lossen. En die is te veel geformaliseerd. Dat is heel duidelijk het geval. Er is te veel. Daar hebben de bezwaarschriftencommissies, waarvan in het begin in 1994 zeiden we, het is toch wel heel prettig om te zorgen dat niet de burger te veel de indruk krijgt dat hij bij de duivel te biecht gaat. Dat hij als het ware zijn geschil moet voorleggen aan dezelfde ambtenaar die het oorspronkelijke besluit heeft genomen. En toen was de gedachte, dan is een bezwaarschriftencommissie toch wel een heel adequaat antwoord. Dan ziet hij duidelijk dat er ook distantie is. Langzamerhand is dat denk ik wel duidelijk geworden. Maar hebben die bezwaarschriftencommissies toch ook wel de neiging gehad te formalistisch te werken en rechtertje te spelen. En dat is niet de bedoeling. En ik denk dat wat nu echt ook het beleid is en wat met het project Prettig Contact met de Overheid, waar Lin van der Velde het er net over had, juist in gang is gezet dat we weer de oorspronkelijke bedoeling van die bezwaarschriftprocedure en betrekkelijk informele procedure die zoveel mogelijk snel een goede oplossing voor het verschil brengt, dat we dat weer zouden terugbrengen. Dus daarvan denk ik, dat is wat anders gelopen dan iedereen of dan de commissie waar ik ook in zat, gewild had. En ik denk dat het goed is dat we dan weer dat we een beetje teruggaan. Naar de oorspronkelijke.
Misschien mag ik dan nog één dingetje zeggen over de discussie. Want mevrouw Rowe zei, ja, de wetgever moet volgend zijn in plaats van sturend. Dat is nog maar even de vraag. Want uiteindelijk is die wetgever de democratisch gelegitimeerde kracht in onze samenleving. En als je zegt, ja, als er kritiek vanuit de maatschappij komt, dan is natuurlijk wel de vraag, wiens kritiek wordt wel nageluisterd en wiens kritiek wordt niet nageluisterd.
Dat ging er bij mij al vooraf, want ik vind dat we te weinig weten waar die kritiek is. Dus ik zou eerst daar meer van willen weten.
Nou ja, die wat de burgers betreft
zonder
is,
dat, hup.
Ja.
De evaluatie 3, waar Scheltema aan refereert, is ook gezegd, ja, de maatschappelijke behoeften zijn veranderd, maar wie articuleert die maatschappelijke behoeften? In 1997 hebben we het rapport gehad van de werkgroep van Kemenade met wat bestuurders, volstrekt slecht onderbouwd, krak en mikkig rapport, maar het heeft enorme invloed gehad op de manier waarop in de praktijk en door de bestuursrechtspraak met de gang van zaken is omgesprongen. En pas daarna zijn er natuurlijk, is dat zover doorgeschoten, die leidelijkheid van de bestuursrechter, dat er een tegenbeweging is ontstaan. Maar ik ben er dus niet zo erg voor dat als een of ander werkgroepje van ex-politici wat roept, dat dat dan zo'n grote invloed kan hebben zonder dat dat democratisch gelegitimeerd wordt. Dan hoort de wetgever te zeggen, gij rechter moet niet zover op de stoel van het bestuur gaan zitten, gij moet u passiever opstellen enzovoort. En ja, als dat van toevallige hoe de politieke wind waait afhankelijk wordt, dan hol je gewoon systematisch de wetgeving uit.
Helder. Maar je pleit er ook voor, hè, onderzoek doen naar wat is dan de positie van de burger, hoe ervaart hij het? En ik meende dat je een medestander had in Annie Brouwer om daarachter te komen. Ik ga u het woord geven.
Mijn naam is Daan Bijl. We zouden eerst geld maar gerust kunnen stellen. Ten platteland zijn er gemeenten, is mij gebleken, die alvorens de bezwaarschriftencommissie een kans te geven, eerst een kopje koffie aanbieden door een wethouder of een hoge ambtenaar. Dus het kan ook allebei tegelijk. Hè? Overigens voel ik mij ook wel aangesproken door zijn kritiek op de commissie bezwaarschrift. Ik ben jarenlang voorzitter geweest van zo'n commissie. En ik denk, als ik er goed over nadenk, denk ik toch dat de heer Schalma gelijk heeft, althans tot op zekere hoogte. Overigens heb ik nog één vraag aan meneer Niot eigenlijk. Er wordt nieuwe wijn geschonken vanuit Utrecht, wereldwijd heb ik de indruk. En ja, ik ben als belastingrechter wat in verwarring geraakt. Want als ik dat zo hoor, dan denk ik van, ja, we hebben het nooit anders gedaan vanaf 1957. Is dat nou zo? Of, want er komt nog nieuwe zaaksbehandeling voor de belastingrecht, begrijp ik. Maar heb ik het nou mis of is dit gewoon de oude wijn die in een nieuwe zak gestopt wordt?
Als we het hebben over de rijksbelastingzaken, ik neem aan dat hij het daarover heeft, want voor de lokale belastingzaken geldt eigenlijk wel gewoon de nieuwe zaaksbehandeling. Voor de rijksbelastingzaken ligt het echt anders. Daar hebben we ook andere spelregels voor moeten maken, kwamen we achter. Daar moet het verweerschrift wel daadwerkelijk de rol vullen die de AWB hem ook toelicht, want er is eerder nog niet een helder standpunt van de Belastingdienst voorhanden. En we hebben daar ook rekening moeten houden met wat andere termijnen. Dus daar moesten we echt iets anders voor. Van de Kamervoorzitters, noem ik het maar even, van de Rijksbelastingzaken, de 5, krijg ik te horen van, ja, we krijgen dit geluid ook om ons heen te horen. Van, wat kunnen wij hier nou mee winnen als Rijksbelastingrechters? En zij zeggen, ja, toch nog wel degelijk, want er zit een bepaald gedachtegoed in die zaaksbehandeling. Die procedurele rechtvaardigheid, de balans aanbrengen tussen partijen. Kijken wat er aan andere oplossingen denkbaar is. Is iets anders toch dan de stok in het midden strijken, om het zo maar te zeggen. Dus daar is nog steeds iets te winnen, zou ik maar zeggen. Dus niet helemaal nieuwe wijn nou. Zo, of,
ik was rechter van het Kali-type. Dus...
Oké. Ja. Ja.
Ik kijk nog even.
Wilt u het kort houden? Een concrete vraag, probleem, wat in Utrecht vrij sterk speelt, heb ik de indruk, is de wet luchtkwaliteit. Tegelijkertijd is die wet behoorlijk veranderd, waardoor in feite de mogelijkheden voor de burger veel geringer is. Hoe gaat u daar als bestuursrechter mee om?
Ja, wat ik zeg maar in mijn verhaaltje ook vertelde. Kijk, als wij denken dat er met het gesprek op zitting, het verkennen van de belangen, dat er een oplossing denkbaar is, dan gaan we desnoods ook dejuridiseren, om het zo maar te zeggen. Dus als die oplossing erin zit, dan proberen we hem te bereiken. Als het allemaal niet in zit, dan moeten we gewoon een schriftelijke uitspraak doen. En dan moet die toch voor een bestuursrechter is belangrijk. Het is vaak herhaalde toepassing van bepaalde regelgeving. Anders dan in het civiele recht, waar tussen partijen veel meer een rol speelt. En dan moet het dus in lijn zijn met de jurisprudentie. Het is gewoon niet anders. Het zijn en blijven bestuursrechters en geen dorpsoudsten of whatever.
Kali. Ja, achterin de zaal.
Hallo, mijn naam is Jonathan van Blaren. Ik heb een vraag die misschien wat verder voert dan de discussie die hier vandaag gevoerd is. Maar wat spreekt er eigenlijk tegen om alle beroepsinstanties van het bestuursrecht, dus ook de College voor Beroep voor Bedrijfsleven en de Algemene de Afdeling Bestuursrechtspraak, te verenigen in één centrale instantie, wellicht in een aparte Hoge Rechtshof of dus als in een aparte Kamer of bij de Hoge Raad. Heel veel landen hebben dat om ons heen. Waarom Nederland niet? We zijn al bezig geweest om die afdeling bestuursrechtspraak te veranderen. Maar waarom die dat niet gelijk in één keer centraliseren?
Ja, u heeft gelijk met uw aanloop dat dat inderdaad een heel ander probleem is. Laten we het zo afspreken. Ik ga er daarom niet een breed discussiepunt van maken, want dat zou dan niet heel erg passen. Maar mocht er iemand achter tafel zijn die zegt, nou daar wil ik toch iets over opmerken, dan geef ik de voer voor vrij, maar ik kijk even, we zijn hier even voor een ander onderwerp aan. Dus de kans heeft u dan nog, een soort laatste poging in het informeel gedeelte, loopt u iemand toe en denkt u, ik probeer het gewoon nog een keer. Ja. Gaat u gaan, ja.
Ja, niets is zo formeel als een informele procedure. Ik ben zelf ook lid van de bezwaarschriftencommissie. U vroeg, wat zit er nou bij die burger? Ja, het is naar mijn idee heel simpel, communicatie. De overheid, u gaf het ook al aan, van ja, misschien moeten wethouders gaan praten. De overheid communiceert niet met die burger en juridiseert meteen het probleem wat er ligt. Dat is ook in bij de bestuursrechter. Ik vond het heel jammer dat u net zei, we hebben het wel geregeld voor de rijksbelastingen, maar niet voor de lokale heffingen. Daar moeten we straks misschien maar even een discussie over hebben. Ik veel procedure met lokale heffingen. En juist daar zijn verweerschriften worden door de bestuursrechter heel zwaar aangeschat. Ja, misschien heb ik niet goed begrepen.
Misverstand.
Oh, sorry.
We hebben niet apart hoeven te regelen voor de lokale belastingen, omdat die meelopen met het bestuur algemeen.
Ja, dus dat is dus jammer dat dat niet apart iets geregeld is voor de lokale belastingrechten. Maar daar hebben we het straks misschien wel over. Maar het grote probleem merk ik bij het bestuursrecht, aan alle kanten die ik uitvoer, zeg maar, dat communicatie heel belangrijk is. Vaak kon je pas bij de rechter of bij de appelrechter dat men zegt, oh, was dat nou het probleem? Dus in die voorfase, de Rijksbelastingdienst is bijvoorbeeld jaar geleden begonnen met mediation, om dat woord maar even te gebruiken, bemiddeling, om te kijken of je het probleem al bij de rechter weg kan houden om te gaan bemiddelen. Maar de burger heeft heel veel behoefte aan communicatie en mij valt het op dat bestuursorganen niet die communicatie gebruiken voordat er een bezwaarschrift ligt, of als er een bezwaarschrift ligt, nog eens een keer met z'n allen naar het primaire besluit. En als ik het zie bij de gemeente waarvoor ik werk, dan is het grote probleem gebrek aan tijd, gebrek aan geld, gebrek aan kennis, gebrek aan ervaring. En het is toch wel heel eng dat die burger belt, want ja, die burger is toch wel een heel amorf persoon en die kan wel eens gaan roepen, schreeuwen enzovoort enzovoort. Maar ik denk dat communicatie in het voortraject, ombudsman heeft er ook wel wat over geroepen, dat dat het hele belangrijke punt is wat hier tot nu toe wat ontbreekt, om het zo maar te zeggen.
Ja, kijk, er is niet voor niets de term couleur lokaal. Het is heel lastig om van ruim 400 gemeenten te zeggen van, we zijn trouwens allebei, jij voorzitter, ik vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten geweest. Dus we hebben nog wel een beetje beeld gehad en nog van lange tijd. Maar de couleur lokaal is beslist verschillend in verschillende gemeenten. Ik vind wel dat het voor een deel over communicatie kan gaan. Daar wordt ook steeds meer in geïnvesteerd. Ook al, laten we dat niet onderschatten, door de nieuwe sociale media. Want als je fouten maakt als vertegenwoordiger van een gemeente, dan weet je tegenwoordig dat dat gewoon erop losgetwitterd wordt. En dat je dus wat dat betreft gewoon veel sneller in de schijnwerpers gaat als je eens een keer bot bent geweest of wat dan ook. Dan voorheen. Ik denk zelfs dat wij dat niet echt meer in onze tijd meegemaakt hebben. En wat ik nu hoor van mensen die er nog wel in zitten. Maar ik vind zelf, je kan zeggen communicatie. Ik heb zelf ook altijd heel sterk ervaren, je bent duidelijk of je bent niet duidelijk. En velen vinden het lastig om nee te zeggen. En mijn stelling is altijd, je kunt beter duidelijk zijn en nee zeggen dan alsmaar weer in gesprek. En dan communiceer je wel een heel eind weg. Alleen je weet bij elk begin van het gesprek dat het nooit ja zal worden. En we moeten soms, vind ik, wel eens het lef hebben om wat duidelijker in ja of nee te beantwoorden, te opereren.
Kort,
in deze. Twee elementen in uw vraag. Als het gaat gewoon om het bestuur en de ondersteunende ambtelijke apparaten, ben ik het met Annie Brouwer volstrekt eens. Juist in moeilijke zaken helpt absolute duidelijkheid. Soms denken bestuurders dat als je duidelijk bent, je ook geen ander standpunt meer kunt innemen. Maar dat is een groot misverstand, is mijn ervaring. Maar duidelijkheid bevordert, kan ik u zeggen, de communicatie met burgers en ook oplossingen. Waar je soms verrast door bent. Ik wil nog een aanvullende opmerking maken, maar dat is meer de ervaring die ik in de afgelopen jaren bij zittingen heb opgedaan. Je bereidt zo'n zaak voor en dan gebeurt het mij nog wel eens dat ik probeer te achterhalen wat die appellanten nou precies willen bereiken. Dus dan komt er iets, nee, er worden 30, 40 bezwaren van allerlei soorten. Dan denk je, ja, maar daar ging het u vermoedelijk helemaal niet om. Dat denk je dan als je voorbereidt. Kan je zo ter zitting niet formuleren. En het kan soms enorm helpen als je ter zitting eruit krijgt waar het de betrokkenen echt om te doen is. Ja, dan heb je een begin mogelijk van een oplossing, maar soms moet er ook een knoop worden doorgehakt. Dus ik deel die opvatting en dan vraag ik mij wel eens af, waarom is dat lokaal niet gebeurd? Waarom is lokaal niet alles uit de kast gehaald om een probleem op te lossen? Vaak zijn het ook mineure problemen, althans in mijn ogen.
Ja, dank u wel. Over de informaliteit van zowel bestuur. Een aantal keren is al de informaliteit van de bestuursrechter aan de orde gekomen. Peter Nieuwelt heeft erover gesproken. Ik ben een beetje een bedenking van Leo Dame. Ik ben erg nieuwsgierig. Hier in de zaal zit Dick Allewijn, die nog niet zo lang geleden gepromoveerd is op dat onderwerp. Ik ben nieuwsgierig wat hij eigenlijk vindt van wat er tot nu toe over gezegd is. Bent u daartoe bereid?
Nou ja, ik ben er heel blij mee met alles wat hier gezegd is. Vooral de uitleg over de nieuwe zaaksbehandeling en de bedoelingen daarvan. En ook de woorden van de heer Deetman daarover, dat ook in appel je eigenlijk wel eens zou kunnen spitten naar waar de burger nou werkelijk om gaat. Dat is mij uit het hart gegrepen. Daar zit ik dan met Dame op één lijn. Het verhaal van mijn proefschrift is dat eigenlijk de rechter hetzelfde bij de overheid zou moeten doen. Omdat de overheid een niet te onderschatten conflictpartner is. Dat is wel eens verhuld, omdat ze zo'n koude conflictpartner zijn. Ze zich beroepen op regels en ogenschijnlijk hele redelijke verhalen houden. Ik denk dat ik vandaag uit de bewoordingen van de bestuurders aan tafel iets van warm conflictgedrag heb gehoord. Ik heb de woorden gehoord, we moeten zorgen dat we niet onderuit gaan. We verliezen een zaak. Mevrouw Brouwer heeft een oordeel over de rechter op basis van haar gevoel. Dus ik zou zeggen, daar begon het mee.
En dat ben ik gaan
objectiveren. Met andere woorden, een van de stellingen van mijn proefschrift was, een orgaan heeft ook gevoel. En ik denk dat de rechtspraak erbij wint, maar ook bezwaarschriftbehandeling erbij wint, als je ervan uitgaat dat het besturen ook een gevoelige kwestie is, dat daar mensen van vlees en bloed zitten die het vervelend vinden om hun zaak te verliezen. En ook de overheid heeft dus recht op procedurele rechtvaardigheid en op een eerlijke behandeling bij de rechter. Ik denk dat twee partijen die allebei een eerlijke behandeling van de rechter ondervinden, dat die ook makkelijker bewegingen in elkaars richting zullen maken. Dus dat was de aanvulling die ik op mijn passagiersplaats nog zat te bedenken.
Dank. Ik geef het woord aan Huub Lindhorst. Wilt u even nadenken, want ik ga zo dadelijk een laatste kans geven om een vraag te stellen. Dus als u denkt, die moet er nog van komen, dat is nadat de reactie op de vraag van Lindhorst is gekomen.
Ik heb één vraag aan de panelleden. En dat is voor mij echt een vraag, omdat ik het antwoord ook zelf niet weet. En dat is deze. We praten nu over een kloof. We praten over het beeld van de burger ten opzichte van de bestuursrechter. En er is bij de bestuursrechterprocedure iets aan de hand wat in andere rechtsgebieden meestal niet zo is. Namelijk geen verplichte procesvertegenwoordiging. De advocaat, de procesvertegenwoordiger, zou communicatiekloven kunnen dichten vanuit een bepaalde know-how. Is dit wat ik nu zeg relevant? Zou dit het anders kunnen maken? Of zegt u nee, alsjeblieft, vergeet u die gedachte en laten we doorgaan met de niet verplichte procesvertegenwoordiging?
Ja. Procesvertegenwoordiging als verplichting. Ziet u dat als een mogelijke verrijking of wellicht zelfs het tegendeel?
Wel, er zijn mensen die het toch echt wel graag zelf hun verhaal willen doen. Dan, ja, wat is dan verplicht? Sluit je dan uit dat ze het zelf doen? Want zover zou ik zeker niet willen gaan in deze sector.
Ja.
Ik sluit me daarbij aan.
Het zal de communicatie met de overheid SEC niet verbeteren, want we zitten al in de laatste fase. En ik vind persoonlijk dat ter zitting een bestuursrechter zich donders goed moet realiseren als daar een burger binnenkomt die van een heleboel dingen niet af weet, die je toch anders tegemoet treedt dan wanneer er een advocaat komt van een bureau met van goede naam, waarvan je mag aannemen dat hij de hoed en de rand kent. En eigenlijk, zelfs als burgers in het ongelijk moeten worden gesteld, kan een goede behandeling ter zitting, met misschien een toelichting, dat ze het verhaal kunnen vertellen, zelf kunnen vertellen, met soms veel emotie, enorm helpen. Ik heb daar een paar keer ervaringen mee gehad, waarvan je denkt, ja, het was toch eigenlijk wel nuttig dat ik me de afgelopen week zo diep in die zaak heb verdiept, al was het alleen maar door de vraag en de betrokkenen de indruk kreeg van, nou, er zijn een aantal mensen die hebben mijn stukken en mijn argumenten en mijn gevoelens tot op de bodem uitgezocht en ik kon dat verhaal kwijt. Hoe dat dan daarvoor gegaan is, weet ik dan niet. Dus ik zou daar niet voor zijn. Ik voeg er nog aan toe, maar dat is niet aan de orde, maar ik wil het nu wel opgemerkt hebben, omdat de commissie evaluatie reorganisatie rechtelijke machten is genoemd. Als u dat rapport leest over de kantonrechter en de verbreding van de taak van de kantonrechter, zit daar een politieke notie in naar de burger. Ook dat verhaal kunnen doen. Zelf ben ik er blij omdat dat inmiddels royaal is gehonoreerd. Maar dat is hetzelfde gevoel. Mensen willen hun eigen verhaal doen en zich niet altijd doen vertegenwoordigen. En op hun manier, nou, dan moet je een beetje rekening mee houden als je aan de andere kant van de tafel zit. Daar ben je voor ingehuurd, je weet hoe het werkt.
Ja, ik wil daar graag bij aansluiten, want dat is cruciaal in de nieuwe zaaksbehandeling. Ik heb ook presentatie gegeven voor de advocatuur. Die voelen zich enigszins uit hun positie gebracht. Zo van, ja, wat moeten wij nu? Want het eigen verhaal doet het toe. Wat is nu nog onze rol? En wat ik ze steeds. En dat heeft ook een financiële component. Als ik een pleidooi hou van 10 kantjes, dan kan ik een betere rekening sturen dan dat ik eerst mijn cliënt het woord laat voeren. Daarvan hebben wij gezegd van, hoor eens, het is wezenlijk dat mensen hun eigen verhaal doen, een geuite emotie, een dalende emotie, om maar zo'n term te gebruiken. Dus laat het vooral op zo'n zitting gebeuren. Daar zit ook vaak gewoon echt de oplossing in het eigen verhaal. Zeker in het omgevingsrecht. De juridische haarvaat aan twee kanten ingegaan. En op zitting krijg je onmiddellijk een verhaal waar de buurman van zegt, ja, maar dat heb ik nooit gehoord van je. Nou, ga daar dan eens even over praten met elkaar. En daar zie je heel vaak de oplossing opdoemen. En de advocatuur hebben meegegeven, nou, natuurlijk, als er juridische punten moeten worden besproken, bereid je daar ook voor, heb niet meer een pleitnota van A tot Z, maar werk die juridische punten uit, neem het in je binnenzak mee, en als het nodig is, dan kom je ermee en dan hechten we het aan het proces verbaal van de zitting.
Dus dat is de oplossing. Oké. Okay. Meneer Dame, je hebt een van de stellingen die, hè, van de paar niet rondgedeelde stellingen. Eén stelling was, de juridische kwaliteit van de overheid is soms zo matig dat daarom de burger niet goed bejegend wordt en de rechter, trouwens in bezwaar en anderszins, zou dan moeten helpen. Zou dan misschien een procesvertegenwoordiging daarbij helpen of zou je ook niet in die richting willen denken?
De vraag was of een verplichte procesvertegenwoordiging zou moeten komen. Dat gaat natuurlijk heel ver. Dat zou ik zelf heel vervelend vinden, want dan kan ik zelf niet meer procederen. Maar los daarvan, in de meeste gevallen moet dat ernstig worden afgeraden om te procederen zonder procesvertegenwoordiging. Het bestuursrecht is buitengewoon gecompliceerd geworden. Het procesrecht is buitengewoon gecompliceerd geworden. In Utrecht gaat het natuurlijk allemaal veel klantvriendelijker. Maar in de meeste procedures is het gewoon zo dat je enorm snel een fout maakt. En ook advocaten maken die fouten nog zelfs regelmatig. Want er werd ook gezegd van, ja, laten we nou een beetje in een prettige, gemoedelijke sfeer mee opereren. Het met mes op tafel procederen is geïndiceerd door de jurisprudentie sinds 1994 zelf. Omdat je niet meer in staat wordt gesteld in een latere fase, bijvoorbeeld eerder niet aangevoerde gronden naar voren te brengen, krijgt meneer Deetman er 30 in een beroepschrift. Waarom? Omdat het hele systeem erop ingericht is dat als je een beroepsgrond niet van begin af aan volhoudt, dan ben je hem gewoon kwijt. Als je niet goed procedeert in bezwaar, dan kon je een tijd lang zelfs bij de rechtbank niet terecht. Dat is nu gemitigeerd. Maar als je niet bij de rechtbank goed procedeert, dan ben je gewoon je zaak bij de afdeling kwijt. En omdat dat procesrecht zo verscherpt is, is het vrijwel ondoenlijk voor een niet ingevoerde om in een beetje gecompliceerde zaak zonder een goede procesvertegenwoordiger te procederen. Dus we moeten niet te makkelijk tegen de mensen gaan zeggen, probeer het zelf eens, want dat leidt tot veel teleurstellingen.
Daarvoor zouden we aan de kant van het procesrecht eerst moeten veranderen, of is dat niet je optie?
Nou, je kan het ook veel soepeler toepassen. Er zijn twee modellen voor hoger beroep, bijvoorbeeld het model van de Centrale Raad en het model van de afdeling. De Centrale Raad geeft veel meer een hoger beroep, maar daar zijn ze nu ook aan het afzwakken, een herkansingsmogelijkheid. De afdeling heeft dat model onder leiding van mevrouw Schreuder-Vlasblom van het begin af aan verworpen. In het fiscale recht kom je als burger veel makkelijker uit en kun je veel meer fouten herstellen, omdat het gewoon hoge beroep een herkansingsfunctie daar nog steeds is, zoals in het civiele recht. Maar in het delen van het bestuursrecht moet je echt heel precies weten hoe je moet procederen, want anders ben je gewoon je zaak binnen de kortste keren kwijt.
Helder. Ik ga op die vriendelijke manier van de afsluiter vragen wie per se nog een vraag wil stellen. Hebt u dan is de kans inderdaad heel gering dat iemand een vraag stelt. Waarvoor dank, want dan kunnen we betijds afsluiten. Ik ga het niet samenvatten en concluderen of er een kloof is in dat bestuursrechtelijke. Er zijn zeker verschillen van perspectieven. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Er zijn ook aanleidingen om op sommige punten te veranderen. De indicaties zijn gegeven dat er op sommige zaken, zeker als het gaat om informalisering, noem ik maar even, in de richting van de rechtspraak, belang ook richting het bestuur, dat daar toch ook een belangrijke verbetering wordt gezien. Natuurlijk altijd ook met het dilemma erbij dat te veel informaliteit ook ten koste van rechten kan gaan. Dus dat is... Niettemin zijn er ook enkele suggesties gedaan ter verbetering en mogelijk voor nieuwe wetgeving. Maar voorop stond toch wel, denk ik, de opvatting niet te snel aan deze wet willen wijzigen. Want hij biedt de nodige ruimte in het kader van de ontwikkeling van de bestuursrechter is dat ook, denk ik, aangetoond. Ik sluit af onder grote dank van aan de inleiders. Dat op de eerste plaats. Ik ben nog in de gelegenheid gesteld om ze een presentje te geven. Dat ga ik doen. En daarna bent u graag uitgenodigd beneden om nog een glas te drinken. En dan kan de meneer achter in de zaal nog zijn tweede poging ondernemen. Namens het Montesquieu Instituut en dus namens het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dank. APPLAUS